Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis die meeluisteren. In deze dienst gaat door de predikant dominee Breeman uit de Christengereformeerde Kerk. En vanmiddag hopen we onze eigen predikant dominee Maaier weer te ontmoeten. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het badhuis en de tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marianne, Cora en de familie Karsbergen. En nu vindt u daar de collecteblokken voor het onderhoud voor de glas- in loodramen. En vorige week zat ik daar en dan keek ik daar naartoe en het zonnetje scheen zo prachtig naar binnen toe. En dan zie je pas gewoon de dingen die je echt kan zien. Vooral de kinderen. Die laatste die daar zit, dan zie je de goede herder. Die zag ik altijd wel staan. En soms dacht ik van, hey, nu is het ook weer donker. Een beetje linksbovenaan zie je een klein lammetje. En soms, ja, zoekt de Heer Jezus, die houdt heel veel van u. En die zoekt die kleine lammeren. En die is op zoek ernaar om jullie bij hem te krijgen. En als het zonnetje zo er heel mooi in kwam, toen raakte me dat. Toen dacht ik van, ik geef het een keertje aan u door. En bedankt voor de kerkrentmeester. Zo mooi dat het allemaal neergezet is. Volgende week. De diaconale collecte voor volgende week zal worden bestemd voor het noodhulp in Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor de zware storm. Meer informatie vindt u in de column van het eerstvolgende kerkblad en de voorbeden wordt dat ook meegenomen. En als u straks de kerk uitgaat, kan u niet door die deur heen, want er staat een of andere stelling en dan kan u niet naar buiten. Dus u moet of daar, lijkt me het beste. Namens de kerkraad wens ik jullie allen een gezegende dienst. Ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 153 uit Weerklank. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.
Onze hulp en alles wat we verwachten is van u. Van u, Heere, onze God. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die trouw bent en altijd leeft. Een geliefde gemeente en ook alle gasten in ons midden, genade, warmhartigheid, vrede. Zij u van God de Vader. Door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Stel voor, gemeente, dat we samen een lied zingen van verlangen naar God uit de psalmen, psalm 63, vers 1 en 2. En daarna wil ik een stukje nieuwtestamentische aansporing laten horen uit Hebreeën 13, dat is dicht bij het teksthoofdstuk. Psalm 63, vers 1 en 2. 10 geboden, maar ook de aansporing in het Nieuwe Testament, waarvan Jezus zegt: wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. Ik wil een stukje laten klinken uit Hebreeën 13, als aansporing vanaf vers 8 tot 21. En we zingen dan aansluitend uit Psalm 16 over de trouw van onze God, de versen 3 en 4. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar, waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten, want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan, dat is de aansporing, laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er des te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik stel die Heer voortdurend mij voor ogen. Dat is eigenlijk wat in de Reformatie ontdekt werd. We leven coram Deo voor het aangezicht van God. En hoe meer we daarvan doordrongen raken, hoe meer we ook gaan verlangen om door de Heilige Geest te wandelen en te leven. We gaan samen om een zegen bidden. We hebben het ook gelezen zojuist. Hij bidt voor ons. Dat gebed mag er ook zijn onder de dienst. Ik was net even wat vroeger en ik zag dat er een groepje ook aan het bidden was voor de dienst. Nou, dat is geweldig. Ik was daar, ik vond het heel bijzonder. En toen dacht ik, ja, we kunnen natuurlijk ook onder de dienst doen, bidden. Je kunt en bidden en luisteren tegelijk. Dus laten we die taak ook op ons nemen. En we gaan samen om Gods zegen bidden. Heer onze God, barmhartige en liefdevolle Vader in de hemel, we danken en we loven u dat we ook op deze zondag bij elkaar gebracht zijn. Bijeengebracht. Bij die ene die u bent, Heere Jezus. Want er is niemand als u. U bent de enige weg naar de Vader. U bent de waarheid. U bent het leven. Buiten u is er geen leven te vinden met God. Geen vrede met God. Geen verzoening met God. Maar in u vrede, verzoening, heling, herstel. We aanbidden u als de enige verlosser. Als de Zoon van God. Als God zelf die mens werd. Om ons heil. Om ons terug te brengen bij de bron van ons leven. De Vader. Heere, zegen ons. Zegen ons als we meeluisteren. Omdat we door misschien wel langdurige ziekte verhinderd zijn om samen te komen met uw kinderen, met uw volk in uw huis. Zegen ons als we misschien op een eenzame plek meeluisteren. En zo graag hier zouden willen zijn, maar het gaat niet meer. Door ouderdom, door ziekte, door wat dan ook. Heere onze God, liefdevolle Vader, stort uw zegen over ons uit. Opent u uw hemel voor ons. Ja, geef dat we mogen zien dat u, Heere Jezus, als de grote priester, de grote hoge priester, de toegang naar de troon van de Vader hebt geopend. En dat u zelf de weg bent naar de troon. De verse en levende en nieuwe weg. We bidden u dat we niet alleen dat mogen zien, maar ook die weg gaan. In geloof, in vertrouwen, in aanbidding, in gehoorzaamheid. Heere, zegen ons als hele gemeente. We ook in het bijzonder bidden voor leden van de gemeente die in het zendingswerk actief zijn. Het werk van Marian, van Cor en de familie Kasbergen dragen aan u op. We mogen daarvoor offeren. We mogen daarvoor geven. Maar bovenal in ons gebed denken we aan de taak die ze hebben ver weg. Misschien wel op een frontlinie. Waar de boze actief is. En waar is hij niet actief. Geef rust en troost en kracht en vooral een ingang voor de blijde, verrassende evangelieboodschap. Ingang voor uw genadeboodschap. Laat die ingang er ook bij ons zijn. Dat we overweldigd worden door uw genade. Dat we u op uw troon mogen zien zitten, Heer Jezus. Dat we ons u voortdurend voor ogen mogen stellen. Want er is niemand als u. Er is niemand die ons meer lief heeft dan u. Als er al een andere verlosser zou zijn, als er al een andere weg naar de Vader zou zijn, waarom zouden we die weg gaan? Want er is niemand, niemand die ons zo lief heeft. Er is niemand die ons zo begrijpt. Er is niemand die ons bij de Vader brengt. Dat kunt alleen u en u wilt dat ook doen. Heer, wilt u met ons zijn als we vanmorgen in de kerk zijn, misschien met heel veel narigheid en zwarigheid in ons hoofd. Als de dingen van het dagelijks leven ons achtervolgen tot in de kerk aan toe. Til ons er bovenuit. Til ons op in uw armen, Vader. En druk ons aan uw hart. En geef dat wij ook meebewegen, dat we werkelijk aan uw hart willen zijn. We danken u voor bidders in de gemeente. We danken u ook voor de gebedsgroep vooraf. Zegen hen in het bidden. En geef dat er kracht mag zijn. Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Zoveel. Wij bidden om uw nabijheid. Om uw voortdurende nabijheid in onze Heer Jezus Christus. En juist in uw licht, Heer Jezus, in het licht van uw genade, in het licht van uw verlossing, willen we onze zonde belijden, onze schuld. Niet omdat we, als we u mogen kennen, nog bang voor u zijn, maar juist omdat we u lief hebben. En uw liefde, daartegen zondigen, dat doet zoveel pijn. Dat verbreekt ons, dat breekt onze trots. Daar zongen we van. Leer ons uw lijden recht betracht. Zodat onze trots gebroken wordt, wij in onze trots gebroken zijn. En als kleine mensen ontvankelijk mogen zijn. Voor uw liefde, voor uw genade, voor uzelf. Woon en wandel zo in ons midden. Zegen heel de gemeente. En geef dat we zo luisteren naar de boodschap. Naar uw eigen woord. Dat we met een open hart en een geopend hart uw woorden mogen indrinken. Kracht ontvangen, troost ontvangen, aansporing ontvangen, vermaning ontvangen. U weet wel wat er nodig is. Heilige Geest van God. Zegen ook de voorganger, dominee Maaien met zijn gezin. Ook de kerkraad, alle die een taak hebben in de gemeente, wat zijn dat er veel. Geef dat we in afhankelijkheid van u mogen werken zolang het dag is. In Jezus' naam. Amen. Nou, we bladeren een paar hoofdstukken terug naar Hebreeën 10. En daar lezen we een klein stukje van vers 19 tot en met vers 25. En aansluitend zingen we dan uit Psalm 34 de versen 1 en 4. En dan vindt ook de collecte plaats. Hebreeën 10 vanaf vers 19. Omdat wij nu broeders, daar zijn de zusters bij inbegrepen, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Dat is mooi, hè? We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, hè, zijn lichaam. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen, met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Amen. Ik zal u na mijn dankerkentenis verheffen en ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan. En we mogen er ook met vreugde weer uitgaan, met dubbele vreugde, om daar met lof uw grote naam te danken. Dat zijn versen van Psalm 116 die we als antwoordlied willen zingen straks. Nou, tekst vanmorgen, vooral de focus op vers 19 tot 21 van Hebreeën 10. Omdat wij nu broeders en zusters vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten we tot hem naderen en met een waarachtig hart en in volle zekerheid van geloof. Laten we naderen, omdat we een grote priester hebben over het huis van God. Nou, dat is ook het thema. We hebben een grote priester over het huis van God. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Onze oudste kleindochter Lois van 4 jaar. Wie is er hier 4 jaar in de kerk? Net niet. Ja, die had op school, zit op een christelijke school, het vast gehoord. Jezus stierf voor onze zonden. Maar dat had ze toch anders begrepen. Thuisgekomen ging ze verwerken wat ze op school gehoord had. Ze tekende een bed. Mama, zei ze, je kunt dat dan allemaal op de app krijgen. Ik teken een bed, ja, want de Heere Jezus sliep voor onze zonden. Nou, dat vinden we misschien best wel een beetje aandoenlijk. En wij denken, ja, dat kleine meisje heeft het verkeerd begrepen. Want het moet natuurlijk zijn, Jezus stierf voor onze zonden. Ja, natuurlijk, maar hebben wij het dan wel begrepen? Echt begrepen met je hart. Dat Jezus Christus stierf voor u en jou en mijn zonden. Maar als je dat begrijpen mag, als je daar iets van begrijpen mag, iets van zien mag, dan wil je toch nooit, nooit ook maar nog één zonde doen. Dat gaat dan toch niet meer van harte zondigen. Dat kun je ook niet meer. En dan wil je toch, als je daar iets van gezien hebt, dan wil je toch wel altijd je verlosser en meester aanbidden. Altijd. Mag ik dat eens vragen? Wie verlangt er hier naar om dichter bij God te zijn, dichter bij hem dan op dit moment het geval is in uw en jouw leven? Wie van ons verlangt er nu naar om dichterbij te komen, om, zoals de tekst dat ook zegt, om tot God te naderen? En wie zou er zo dicht bij God en bij Jezus willen zijn, dat dichterbij niet eens kan? Ja, en wie zou er zo dicht bij God en bij de Heer Jezus willen blijven? Nou, ik hoef niet direct vingers, maar proef deze vragen nou eens in je hart. En vanmorgen willen we samen nadenken over dat geweldige thema. We hebben een grote priester over het huis van God. Hij heeft het hemelsheiligdom geopend, zegt de Bijbel. Hij heeft zijn bloed gestort. En hij heeft de nieuwe en levende weg naar het heiligdom ingewijd. De grote priester heeft het heiligdom in de hemel geopend. Want misschien dacht je zojuist wel bij die vragen die ik stelde, kan dat wel? Zo dicht bij God zijn, dat je als het ware bij de Vader op schoot zit. met zijn vaderarmen om je heen geslagen. En dat je dan op dat plekje kunt blijven. Wat er ook gebeurt. Ja, zeg je misschien, hallo, gaan we zweven? Nog dichter dan dicht bij God. En dat dan zeker als een soort van blijvende toestand in je christenleven. Dat kan toch niet? En vooral, zoiets blijft toch niet? Dat zijn toch hooguit ogenblikken, momenten? Ja, maar de vraag is nu, zou jij dat willen en ik? En zeg nou niet te snel, ja. Want zo dicht bij de levende God, is dat niet levensgevaarlijk? Is dat niet doodeng? Of is zo'n leven zo dicht bij God niet vreselijk saai? Want zo dicht bij Hem, wat mag je dan nog? En moet je om zo dicht bij God te zijn en bij zo dicht bij God te blijven, moet je daarvoor niet helemaal suf vechten tegen de zondige verlangens in je leven en je zondige ego? Betekent dat niet strijd, strijd en nog eens strijd? En misschien zeg je, ik word er bij voorbaat al doodmoe van. Ik geef het op. Ja, of geef je jezelf over aan deze grote priester, zoals het er in het Grieks staat, aan deze mega-priester. En laat je door hem meenemen. Kom, laat je nou eens stap voor stap meenemen. Of zullen we eerst eens kijken waar je nu zit, wat je geestelijke positie nu is. En zullen we dan eerst naar het kruis van Golgotha gaan? En dat zo duidelijk aanwezig mag zijn ook in deze lijdensweken. Wat betekent dat kruis van Golgotha nu voor u en jou en mij? Wat heb jij in dat kruis gezien? Is u en jou en mijn schuld voor God daar betaald? Zijn onze zonden met ons zondige ik erbij daar aan het kruis genageld? Het handschrift dat tegen ons getuigde, is het daar uitgewist. Zijn u en jij en ik met God verzoend door de dood van de Heer Jezus aan het kruis? En weet u, weet jij, weet ik dat met mijn hart? Met andere woorden, heeft de Heilige Geest van God daar onze ogen, de ogen van ons hart voor geopend? Kun je dat dan weten? Ja, nou en of? En hoe weet je dat dan? Als je er van harte voor kan danken. Als je in feite niets liever doet dan roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En je zegt, daar is het gebeurd. Daar heeft mijn Jezus, want zo persoonlijk is dat dan. Daar heeft mijn Jezus en tegelijkertijd onze Jezus mij verlost. Daar heeft hij mij gered. Daar heeft hij voor mij betaald. En dan krijgt het kruis van de Heer Jezus, dat vreselijke kruis, krijgt zo'n glans, zo'n glorie. Paulus bidt het gepassioneerd in Galaten 6, maar ik mogen ervoor bewaard blijven. Te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Want het kruis betekent werkelijk de breuk met de wereld. Door wie de wereld mij gekruisigd is, zei hij, en ik ben aan de wereld. Voor de wereld gekruisigd. Goed, het kruis van onze Heer Jezus is het fundament van mijn redding en verlossing. Maar is er nou nog meer gebeurd door het kruis van Golgotha? Jazeker. Jezus heeft door zijn verzoenend lijden en sterven aan het kruis het heiligdom bij God in de hemel geopend. Moet je even voorstellen hoe dat was, hè, in het Oude Testament. Het heilige der heiligen in de tabernakel en later het heilige der heiligen in de tempel. Waar alleen God woonde en troonde boven het verzoendeksel van de ark. En niemand mocht daar binnen gaan, behalve dan op die ene dag in het jaar, op de grote verzoendag. En dan ook alleen nog maar de hoge priester en niemand anders. Eén keer per jaar alleen de hoge priester, bij wijze van grote uitzondering. Maar verder Daar was het heilige der heiligen. Daar mocht niemand komen. Daar kon niemand komen. Stel nou eens dat je zo vrijmoedig, stel nou dat je zo vrijpostig en brutaal zou zijn, dat je toch in het Oude Testament, in die tijd, dat je dan toch dat heilige der heiligen zou binnenlopen. Voordat je goed en wel binnen zou zijn, heeft God je dan al lang in zijn heilige en terechte woede over jouw zonde gedood. Zo'n 1500 jaar lang hing daar bij wijze van spreken het bordje streng verboden toegang op straffen van de dood. Moet je eens voorstellen. Het heiligdom staat er. En God is er, maar je kon toch niet echt dicht bij hem komen. Ook al waren je zonden vergeven, ook al was je verzoend met God, je kon niet bij hem komen, niet in zijn nabijheid, niet in Gods vaderarmen, niet aan Gods vaderhart. Het heiligdom, het heilige der heiligen van God is gesloten, closed, vermee, keine Zugang. Je zult toch maar in het Oude Testament geleefd hebben. Zelfs al zou je een profeet geweest zijn als iemand als Jesaja. Die toch heel veel van de komende Messias heeft mogen zien en profeteren. Of al zou je zelfs iemand geweest zijn als David. De man naar Gods hart. Het heiligdom van God zat in het Oude Testament potdicht voor elk mens. Je zult toch maar in het Oude Testament geleefd hebben. Ja, en je zult toch maar onder het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament leven. Want geliefde Hebreeën, geliefde broeders en zusters hier in de kerk, het heiligdom van God is niet alleen verplaatst van de tabernakel en de tempel hier beneden naar de hemel. Het heiligdom van God is niet alleen verplaatst. Het is geopend. Het is open. Het is vrij toegankelijk. Ik zie een poort. Kijk je mee? Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Ja, zeggen we dan misschien, ja. Maar je moet maar kunnen. En je moet maar durven. Ik heb nou eenmaal de vrijmoedigheid niet. Mis. Ja, zeggen anderen. Natuurlijk heb je dat mis. Want waar een wil is, is een weg. Als je maar genoeg tot God wilt naderen in zijn heiligdom, nou dan kom je er wel. Weer mis. Want die vrije toegang, die hangt niet van u, jou of mij af. Of we nou aarzelen, of heel flink willen. Nee, dat van die vrije toegang, dat bepaalt God, gemeente. Je kent toch wel die bordjes op een winkeldeur? Of op de deur van een restaurant? U kent toch wel die bordjes? Nou, als het bordje zo hangt, probeer dan maar eens binnen te komen. Al wil je nog zo graag. Maar als het bordje andersom hangt, moet je dan nog vragen of je wel binnen mag komen? In een winkel? Of in een restaurant? Moet je daarom vragen? Als het bordje zo hangt? Echt niet. Als dit bordje daar zo hangt, dan zien ze je maar al te graag binnenkomen. Soms staat er zelfs, bij een restaurant is dat nog wel eens in het buitenland, dan staat er iemand bij de deur. Kom binnen! Kom nou toch binnen. Nou, dat is eigenlijk in het kort de boodschap van heel die moeilijke Hebreeënbrief. Door Jezus kruis lijden, door het zoenoffer van zijn leven, is de deur van het hemels heiligdom van de grendel afgegaan. En nu hangt er een bordje. Open. Dat is dan de nieuwe stand van zaken. Dat is op Golgotha gebeurd, heilsfeitelijk. Maar er is nog veel meer gebeurd. Jezus is opgestaan. Hij is naar de hemel gegaan. Met zijn eigen bloed. En heeft dat bloed gebracht tot in de troon van God. Laten we daarom met vrijmoedigheid, of zoals het de NBG vertaalt, met volle vrijmoedigheid toegaan. Nou, dat woordje volle staat er inderdaad niet letterlijk. Met volle vrijmoedigheid, maar dat geeft wel iets aan. De toegang is zo vrij als maar zijn kan. Ja, onze Vader in de hemel verlangt er zo naar dat u en jij en ik dat geopende heiligdom zullen binnengaan om er voor altijd te zijn en te blijven. Het hemelse heiligdom. Misschien zeg je, maar hoe zit dat dan? En waar is dat dan? God, onze Godgemeente, dat belijden we van hem, en zo is het ook, is alom, dat wil zeggen overal tegenwoordig. En waar God is, en waar de Heer Jezus is, daar is de hemel. Dus de hemel is daar waar God is. En God nodigt ons uit om door zijn geest en de Heilige Geest, die wil je daar zo graag bij helpen, om dat heiligdom van hem binnen te gaan. Laat ik het nog sterker zeggen, dat is heel bijzonder, de Heilige Geest van God brengt dat hemelse heiligdom waar God woont en waar Jezus troont in mijn hart. Zoals Jezus het gezegd heeft in het Johannes-evangelie, de Vader en ik willen woning bij je maken. Hoe dan? Nou, de Geest van God brengt Gods liefde mee van boven en hij stort, ja, dat is een kwestie van ontvangen, maar hij stort die liefde uit in ons hart. En Jezus die zegt in Johannes 14 vers 23, vlak voor zijn lijden aan het kruis, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En dan zegt hij, wij, de Vader en ik, zullen tot je komen. En bij je wonen, in je wonen. En dus niet al ons streven. We hoeven niet zelf naar de hemel op te klimmen. Nee, zegt de Bijbel, kom. Laat de Heilige Geest, die is uitgestort, je hart vervullen. Blijf het. En dan hoef je niet alleen te kijken naar wat de grote priester over het huis van God gedaan heeft, maar vooral ook kijken naar wie hij is. Hij is de priester die zijn eigen bloed heeft gestort. Weet je wat ik nou gezegd heb, dat zou eigenlijk genoeg moeten zijn om ons over te halen om voor altijd in dat heiligdom te zijn. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief haalt alles uit de kast om u en jou en mij te overtuigen. Om alle angst en vrees uit ons hart weg te nemen. En daarom worden ook juist nu op het bloed van Jezus gewezen. Want stel je voor, je bent in je hart nu neergeknield. En je zegt, Heere God, ik kom. Zit je zo in de kerk dat je zegt, ik kom. Ik wil binnengaan. Hier ben ik om van nu af aan bij u in het allerheiligste te wonen. En dan ineens denk je, ja maar wacht even. Heere God, u kent mij van binnen en van buiten. U scant mij van binnen en van buiten. Zal ik wel trouw blijven? Mag ik wel komen als ik misschien niet trouw zal blijven? En je wantrouwt jezelf juist zo op dit punt. En je zegt misschien, ik kan het eigenlijk niet geloven, ik kan het niet bevatten dat ik met al mijn zonden en zondige neigingen elke dag altijd in uw licht kan en mag wandelen. Ja, zegt de Bijbel, maar het is ook anders als God het bloed van zijn zoon ziet en je daarachter schuilt. Hoe ging dat ook alweer in de nacht van de uittocht, diep in het Oude Testament? Je kunt het lezen in Exodus 12. het bloed van het geslachte lammetje, dat aangebracht moest worden op de bovendorpel en de zijposten van de deur. Maar als dat dan gebeurd was en de mensen moesten in huis blijven, konden de mensen in het huis het bloed zien? Nee, die konden het niet zien. Maar God zegt dan ook, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En weet je, in die situatie van de uittocht, soms waren mensen het vergeten om het bloed aan te brengen, schuldige nalatigheid. Soms wilden ze het gewoon niet. Ze zeiden, we doen het niet. Pure ongehoorzaamheid. Niet op alle deurposten zat bloed. Zo is dat ook vandaag in de kerk. Uit onverschilligheid vergeet je het om te schuilen achter het bloed van Jezus. Of nog erger, je zegt, ik wil het niet. Ik wil mijn eigen boontjes doppen. Maar weet je, als het om het hemels heiligdom gaat, daar hoeven we niet bang voor te zijn dat daar het bloed van Jezus niet op gesprenkeld is. Daar is het bloed. Zeker. Het bloed van Gods eigen Zoon. En de Vader is daar zo blij mee. Hij kijkt alleen maar op het bloed van zijn Zoon. En wij zeggen misschien, oh God, als ik naar mezelf kijk. En als u zo naar mij kijkt. Ja, zegt de Vader, maar zo kijk ik niet naar jou. Ik kijk naar het bloed van mijn Zoon. Ik heb slechts oog voor wat hij gedaan heeft. En zegt de hemelse Vader, en kijk jij daar ook maar naar. Blijf daarop zien. Want het bloed van de Heer Jezus, dat bloed heeft mij niet alleen vergeving van al mijn zonden gegeven. Nee, dat bloed heeft al mijn zonden bedekt, weggedaan, uitgewist. God denkt nooit meer aan mijn zonden. Nooit meer. Niet meer aan de zonde die ik gedaan heb. O God, wat een wonder. Niet meer aan de zonde die ik doe. En ook niet aan de zonde waar ik in de toekomst nog in zal vallen. Dat hele pakket, dat hele pak is weg. Zoals Johannes het in zijn brief schrijft, indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Gelooft u, geloof jij, geloof ik, dat ik rein ben? Gereinigd. Helemaal schoon in de ogen van God achter het bloed van Jezus. Er is zo'n kracht, zo'n wonderbare kracht in het bloed van het lam. Het bloed van God. Eén druppel van dit bloed. En God verlangt er zo naar. Te schuilen achter het bloed van Jezus. Daarvoor heeft hij het gegeven. Maar dan kan het toch niet zijn dat het voor ons onmogelijk is, gemeente, om dichter dan dicht bij God te zijn. God zegt, als ik het bloed zie, en als ik daar ook naar mag kijken, naar het bloed van mijn Jezus, zoals hij voor mij geleden heeft, zoals hij voor mij gebloed heeft, hij deed dat speciaal voor mij. Geloof je dat? Hij is de grote priester. De hoge priester in het Oude Testament ging eens per jaar het heiligdom binnen, het heilige der heiligen. De priesters moesten elke dag offeren en wel vaker dan één keer op een dag. Maar deze hoge priester heeft één keer het offer van zijn leven gegeven. En dat offer is zo voldoende, zo krachtig. Het wist alle zonden uit. En tenslotte, Jezus heeft de nieuwe en levende weg naar het heiligdom ingewijd. Ja, dat heiligdom. Misschien zeg je, ik zie nu dat het geopend is. En ik begrijp dat ik er op grond van het bloed van de Heer Jezus voor altijd blijven kan. Maar hoe kom ik er? En de Bijbel zegt, er is een nieuwe en levende weg. En je vraagt je misschien af, wat is er dan zo nieuw aan die weg? Weet je, in het Oude Testament was er in zekere zin ook een weg tot aan het heiligdom. Maar er was geen weg die het heiligdom van God zelf binnenging. Tot aan het heiligdom, maar niet naar binnen. En Jezus is juist die weg gegaan. Hij is het heiligdom binnengegaan met zijn bloed. Maar zegt de Bijbel, Jezus is niet alleen voor zichzelf die weg gegaan. Nee, hij is die weg gegaan om de weg voor ons te openen. Om die weg voor ons in te wijden. Je zou het kunnen vergelijken met het openen van een verkeersweg. Door de een of andere hoogwaardigheidsbekleder. Door de een of andere commissaris van de koning. De weg is geasfalteerd, hij ligt te glanzen onder de zon, een nieuwe weg. En die commissaris van de koning, die mag er als eerste met zijn wagen overheen. De nieuwe weg. Dat is niet anders dan de weg die de Heer Jezus zelf bewandeld heeft. En waar is die weg dan? Waar loopt die weg dan? Hoe ziet die weg eruit? Het is de weg van het, schrik niet gemeente, het is de weg van het kruis. Het is de weg van het sterven aan jezelf. Het is de weg van zelfopoffering. Het is de weg van het tarwegraan dat in de aarde eerst moet vallen om te sterven en alleen zo vrucht kan dragen. En dat is niet alleen voor de Heer Jezus de weg naar het heiligdom van God, maar dat is ook voor u en jou en mij de weg. Maar, zegt de Bijbel, voordat je denkt, oei, hoe moet dat? Het is wel de levende weg. Het is een weg die leeft. Op die weg, op die kruisweg, komt de levende Heer Jezus je tegemoet. Zo is het toch? Hij grijpt je bij je hand. Hij zegt, kom maar, ik leid je op deze weg van het sterven aan jezelf. Ik houd je vast. Ja, maar Heer Jezus, het is zo nieuw voor mij. En het doet zo'n pijn en ik vind het... En hij zegt, kom maar. Ik ben de levende weg. Of zoals je ook kunt vertalen, ik ben de weg naar het leven. Ik ben de weg van het opstaan in mij. Ik ben de weg naar het in de hemel gezet worden met mij. Het heiligdom is geopend. Door het kruis. We kunnen er permanent wonen. Op grond van Jezus bloed. Maar de weg ernaartoe... Daar zijn en worden we zelf bij betrokken. Die weg mogen en moeten we gaan in geloof, in gehoorzaamheid. Het is de weg van het sterven van je eigen ik. Ja, dat hebben we zo vaak gehoord. Ja, denk er dan eens even over na. En van het sterven van je eigen verlangens. En van het sterven aan je eigen wil doen. Dood. Maar dan ook de opstanding uit de doden. Een nieuwe weg. Een levende weg. Die kruisweg. Een levende weg. Het is een verse weg. Op die weg onderhoudt Jezus ons. Met zijn woord, door zijn geest. Brood, wijn, zijn lichaam, zijn bloed. De levende weg. Mijn levensweg. Sterven en opstaan uit de doden. De weg is gebaand. Jij zegt, Jezus, maar kijk nou eens goed. Kijk nou eens goed naar die weg. Ik loop daar niet alleen op om je de hand te reiken. Ik ben zelf die weg. Dat is wat Jezus zegt. Ik ben die weg. Hij nodigt ons uit, gemeente, om over hem heen te lopen. Ja, maar ik laat niet zo gauw over me lopen. En Jezus zegt, ik laat wel over mij lopen. Ik ben de weg. Loop maar over mij heen, dan ben je heilig. Dan ga je veilig. Dan mag je hier nu al in het heiligdom bij mij leven. En straks zul je voor altijd in mijn heiligdom zijn en blijven. Zonder er ooit nog maar even uit te wippen. Ja, dat geeft ook heimwee. Straks, als Jezus terugkomt, hangt God aan de binnenkant van zijn heiligdom... Het bordje neer. Aan de binnenkant, hè, waar je dan binnen mag zijn. Closed. En nooit meer uit. Altijd in Gods heerlijkheid. Voor altijd in Gods glorie. Voelt dat als heimwee? Zij die heimwee kennen, komen thuis. Amen. U was het niet vergeten om, om bidden te luisteren. Bidden en luisteren. Hart open voor God. Laten we samen danken. Heer onze God, liefdevol en genadige Vader in de hemel. We prijzen u vanuit de grond van ons hart voor deze nieuwe stand van zaken. Het is volbracht. Er is betaald. U hebt uw bloed gestort, Heere Jezus, en het heiligdom in de hemel is geopend. Ja, uw Heilige Geest brengt het heiligdom in ons hart. Wij mogen bij u wonen en u woont in ons hart. Voor zover we daarop zien, weten we het. Gelovig zien. Er is zoveel dat ons kan afleiden en ook met de daad afleidt. En de duivel is er ook nog. Die zegt, jij, dicht bij God, jij zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter, en dat dan, en dit dan, en zus en zo, vergeet het maar. Heilige Geest van God, leert u ons om voortdurend op het bloed van Jezus te zien. Op hoe u het heiligdom geopend hebt. En hoe u ons leidt op die verse en levende weg die u zelf bent. Geef dat we het mogen zien en weten in geloof. We zijn geroepen. En we worden geroepen. Ernstig, liefdevol. Met een hart dat verlangt naar ons. Om in het heiligdom bij u te wonen. Daarvoor zijn we gemaakt. Daarvoor worden we verlost. En zo maakt het kruis, waar u alles aan hebt volbracht, Heere Jezus, tegelijkertijd scheiding tussen ons en de wereld in haar godenvijandige vorm. De wereld past niet meer bij mij. En ik pas niet meer bij de wereld. En dan nog zijn er die patronen. Die zo kunnen haken. In ons hart, in ons binnenste. Patronen vol zondige begeerten. O God. En zelfs dan nog kunnen we erin trappen en we trappen erin. In de vele valkuilen die Satan zet. Maar geef ons het te zien, er is een nieuwe stand van zaken. En u ziet op het bloed. En bedekt met het bloed van Jezus. Ziet u ons schoon en volmaakt. En zo gaat u ons ook maken. Maar u rekent ons schoon. Schoon door het bloed van uw zoon. U ziet ons in het heiligdom. En u woont in ons hart. Ja, dat zou voor ons te hoog gegrepen zijn. Het klinkt als hemelfietserij. Maar het komt bij u vandaan. Het is de nieuwe stand van zaken. Die verkondigd mag worden. Die verkondigd moet worden. Het heiligdom is open. En de weg is vers. Door uw wonden, Heer Jezus. En uw bloed is gestort. Halleluja. We bidden u voor elkaar. We bidden u ook voor het missionaire werk in de gemeente, het badhuis, met alles wat daar mag gebeuren. Geef uw krachtige zegen daarover. Geef gebed ervoor in de gemeente met dankzegging. Geef betrokkenheid. We bidden u voor alle missionaire projecten in Zwijndrecht. Op andere plaatsen waar ook gezocht wordt om met onze mede-inwoners in contact te komen, vaak ook moslim mensen. Heere, geef dat u zichzelf bekend maakt in Jezus. Als de God die leeft. Als de God die zichzelf ervoor over heeft gehad. In uw Zoon. Dat dat evangelie mag toenemen. Zegt u ook alles wat daarvoor gedaan wordt. Ook straks weer rond het paasfeest in de winkelcentra. Geef uw zegen. We bidden u, Heere, voor de situatie in Mozambique en de omliggende landen. Waar zo'n verwoestende storm heeft huisgehouden. Waar zoveel mensen in grote ellende zijn. Het is ten hemel schreiend. Geef dat er ook naar de hemel geschreid wordt. En dat uw ontferming mag worden gezien en opgemerkt in Jezus Christus. En laten wij beseffen dat uw ontferming ook vorm krijgt door onze, ja, door onze offers, door onze gebeden. Dat u het zo wilt doen. In die weg. In de weg van het ledigen van de nood van onze naaste. Van en uit de liefde tot u, Heer Jezus. De liefde die van u komt. Amen. Ik wil ons slotlied zingen, gemeente, uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in de naam van de Heere. Ja, zo ging dat in het Oude Testament. Dan moesten de offerdieren vastgebonden worden aan het altaar. Maar de Heer Jezus is het volkomen vrijwillige offer geweest. Dat genoeg is voor de zonde van de hele wereld. Laten we hem aanbidden en gaan met zijn vrede in het hart naar huis. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.